Sterigov, dat wij identiteit leven en we worden aangetrokken door de populariteit en geruchten, door wat er zo over hem verteld wordt. We zijn curieus, we gaan erop af en zolang dat het vrolijk is en een beetje jolig, wanneer de trucendoos zou gebruikt worden om populair over te komen en de boodschap algemeen aanvaardbaar is, blijven we naar hem luisteren. Maar vanaf het moment dat hij rechtstreeks vragen stelt naar ons, die meer zijn dan het gewone, die vragen, maar kom eens uit uw comfortzone. Laat u het gewone eens voor wat het is en wees nu kritisch voor uzelf. Wees eens een beetje radicaal. Zorg eens dat echte liefde voorrang krijgt, in plaats van uw benevenheid, uw eigen gereidheid, uw waan, uw eigen belang, wat te verkomfaaien met liefdevolle woorden en normen, die vaak maar een dekmantel zijn voor wat onderhuids leeft aan een te beneden mentaliteit. Als je dan ook nog zou vragen, ja maar, hallo, hallo, het is niet alleen de wereld die je ziet die van belang is, het is niet alleen de materie, de aarde, het is niet het vlees van het lijf dat geldt, het is hier, kopie, kopie, de spirit, de geest, de ziel, waar een mens zich des te meer met God verbonden mag weten. Niet zozeer met een lijf, al dan niet fotografisch, in aanmerking komen om te scoren op een of ander terrein. Maar de benepenheid van de wereld is zo groot. En de neiging om eraan te beantwoorden zo immens, dat voor velen het gemak om het daarbij te houden o zo groot is. Al zullen we ook godsdienst een mooi ideaal als een vlag hanteren op ons schip, om ook te zeggen, kijk eens, wij zijn niet zomaar gewone mensen, wij zijn mensen met principes. Maar als het allemaal onder de loep neemt, hoe zit het dan? En als het puntje bij paard komt, of je voelt het schoentje, ja, dan zijn er veel leerlingen die beginnen te modderen en zeggen, zeg, heel bedrijf, kom aan, hè, het is genoeg geweest, we gaan eruit. Is dat de reden waarom er voor en achter u lege stoelen zijn? Is onze boodschap te radicaal? Of wordt ze te langdradig en te saai doorgegeven? Toegegeven, degene die aan de school ligt onderhevig zijn, en in de veronderstelling dat een leraar godsdienst voor hen staat, voor wie het menens is, en die zich niet beperkt tot alleen maar zich af te stemmen op de leefwereld van de jongeren, en die het niet alleen heeft over de puberteit of de wereldproblematiek, maar ook het geloof in de onzichtbare God, die mystiek aanwezig is, en die uiteindelijk het leven draagt en als toekomst in zich heeft. Als je aan die leerlingen zou vragen, voor het examen, zou je het willen afbollen? Zou je er ook willen heen gaan? Mocht het rapport er niet zijn met puntjes, wie weet hoeveel lege stoelen zouden in de klas niet te tellen zijn. Gelukkig voor de leerkracht is er dan toch nog iets dat op een examen lijkt. Maar het blijft niet tussen de dus dat ieder van ons, wat ook de frequentie is om in Gods huis aanwezig te zijn, de vraag kan stellen, hoe menen ze het mij met die boodschap? Is dat zondags, we zijn erbij, onze week is goed. Het hoort erbij, de tradities, leven tradities, inderdaad. Familiaal, sociaal, parochiaal. Maar wat is de impact daarvan? Wat blijft er na zitten als we zo binnen, wat denkt u, binnen een half uur hier weggaan? En ha, bent u droog? Ja, ha, het zonnetje schijnt. Ja, en we zijn weg. Wat blijft er na zitten? Dat is toch een vraag die we mogen stellen. Dat geldt ook voor iedereen die aan het woord is. En die weet dat hij niet hoort tot de heiligen. En die ook hoort tot de mens met alle zwakte en sterkte die mogelijk zijn. Toch blijft de opdracht, spijt de beperking, Jezus boodschap door te geven. Het wordt natuurlijk wel echt beschamend wanneer we voor de zoveelste keer geconfronteerd worden via het wereldnieuws op vraag moet ik maar niet zeggen, maar toch weerzinwekkende menselijke zwakheden in eigen kerkkring. Weliswaar decennia oud, maar je weet maar nooit wat er nog steeds gaande is. Je zou voor minder uw gezicht in de grond steken en zeggen, kijk, mij zie je het eerstkomend jaar niet meer. De schaamte van dan ook, ja, vreed. De oneer die we daardoor moeten op ons nemen, is niet min. Daarom heb ik ook bedoeld met onze Paulus, die spijt alles. Spijt alles, tot de christenen moet aanspreken. Op de eerste plaats Rode Kruis in eigen rang. Dat ontneemt hem natuurlijk ook de kracht, en ontneemt ook de sprekers de kracht om ook krachtdadig te spreken. Dat is misschien ook de reden waarom dat in de jaren 60, 70 uit een oprechte eerlijkheid men in Vlaanderen gezegd heeft. We gaan de pastoor niet meer de eerwaarde hoog op de preekstoel zetten. Hij is mens onder ons. Zeg maar Jeff, zeg maar Jan of Piet. En enfin, doe maar gewoon. De opdracht blijft om een boodschap die over de gewone mentaliteit heen reikt, om die door te geven. In de hoop dat voor de betrokkenen zelf een spiegel is om erin te blijven kijken. De boodschap is natuurlijk voor ons een heilige boodschap, een goede boodschap. Daarom noemen we die ook evangelie. Angelos, een goede boodschapper, is ons gekomen. Maar, dat er weer zo'n ander heilige punt, dat is, hoe letterlijk is het allemaal? En ja, volgende week begint het schooljaar, we gaan binnen morgen 8 dagen. Het is een feit, als ik zie hoeveel leerlingen zich kwamen melden op die dag dat ik toevallig ook aan de inschrijvingen mocht meewerken op onze school, ja, dan zie je hoeveel percentage er tot een andere godsdienst behoren. Dat is meer dan de helft. En ik weet ook, als je in de klas voor u zit en je gaat als westerling, als christen-westerling, zeggen, kijk, de wetenschap heeft zijn rechten, de biologie, de fysica, ook de psychologie, met als gevolg dat je teksten die al wel wat eeuwen geschiedenis achter zich hebben, die niet zomaar letterlijk klakloos gaat overnemen, dan ben je in de ogen van velen al niet meer een echte gelovige. Misschien dat sommigen in hun jeugdjaren ook zo nog opgevoed zijn, met zo alles letterlijk. Nochtans is het nooit zo bedoeld geweest. De teksten in de Bijbel vergelijk ook graag met het Brabo-verhaal in onze stad. Is het verhaal van Brabo waar of niet? Als u hoort dat het gaat over een kasteel van het jaar 1000, een Romeinse soldaat van het jaar 400 en een problematiek van de schelden van het jaar 1200, 1300, dan zeg je ja, ze hebben precies wat een en ander op een hoopje gegooid. En dan nog een reus in de rivier, nou, dat moet al serieus kaliber zijn. Historisch, Nougatbollen, nada. Maar is het verhaal nu waar of niet? Historisch exact niet als reportage. Maar de waarheid zit wel in het verhaal, namelijk dat Antwerpen niet zou kunnen floreren als er geen vrijheid is op de Scheldevaart. Als onze aorta dicht slipt, ja, dat is niet gezond. Dan kunnen we niet openbloeien. Dat is de boodschap van het verhaal. Waarom is Brabo onze vrijheidsbeeld? Ook Jezus is gekomen om ons vrij te maken van valse waarden. Ook van valse waarheden die nog aangenomen werden door die mensen die daar aan de overkant van de rivier valse goden vereerden. En dat is niet alleen een kwestie van Zeus en Osiris en Wodan, maar het gaat om de waarden die erachter zitten. Daarom, als u het evangelie hebt gehoord juist, ja, geloven wij nu in Jezus of niet? Zo zeggen, ja, wat maakt dat uit? Of het nu Boeddha is of Mohammed, is toch allemaal ongeveer hetzelfde? Nee. Het is niet allemaal hetzelfde. Er is een groot verschil. Niet alleen op die naam anders is, maar in de levensvisie, in de waarden die door die historische figuren niet alleen worden uitgesproken, maar ook worden beleefd. En onze Jezus, die wij als redder beschouwen, aan wie we onze naam Christus bedanken hebben, die heeft laten aanvoelen dat liefde, gekoppeld aan wijsheid, gezond verstand, dat dat de weg is om God te vinden. En dat de hoogste eigenschap van God is, niet. Weet ik welke abstracte filosofische eigenschap of kenmerk, maar dat het de God van ware liefde is. En wij als mens daaraan mogen delen. Toegegeven, er was vandaag nog een tweede lezing. Maar ik vrees dat die lezing niet alleen bij de helft van de bevolking onder u, maar misschien hopelijk ook bij de andere helft van de bevolking wel dan een vraag oproept. Omdat ze nu eenmaal stamt uit een tijd die voor de meesten onder ons toch wel al lang voorbij is. De tekst richt zich ook naar man en vrouw en de rol en wie gehoorzaam moet zijn. Toegegeven, het gaat niet over slaafs gehoorzaamheid, maar het klinkt niet meer in onze oren zoals het ooit bedoeld was. En daarom denk ik dat als we echt gelovig zijn, dat we ook moeten durven inzien dat Gods stem niet alleen eindigt bij de laatste letter van de Bijbel, maar dat Gods wijsheid doorgaat door de tijd. En ook de kerk zal zich moeten durven bezien. Je kunt leven van heilige idealen, heel spiritueel, maar er is ook een fysieke, een biologische en een psychologische werkelijkheid waar je niet naast kunt. Dat is ook die van de affectie en van de seksualiteit. En die te verdringen heeft geen zin. Wat niet belet dat er geen mensen zijn die zich geroepen weten om zozeer vervuld te zijn van een liefdespotentie die niet direct lichamelijk is, zoals bijvoorbeeld de monniken, de monialen, dat die toch leven vanuit de kracht en daarom dat langzaamaan, ja, die behoefte ergens weg hebt. Misschien niet totaal, maar dat als behoefte niet meer voorop staat. Maar dat het nu ook nog een reden moet zijn om iedereen die zich volmaakt in de kerk moet engageren, dat is andere koek. En sinds dat regel geworden is in de 12e eeuw, mogen we misschien indachtig het verhaal van Brabant, dat samengesteld werd elementen van verschillende eeuwen, misschien ook wel eens nadenken hoe letterlijk alles nog moet genomen worden. Als wij als kerk, als gemeenschap, als mensen van vlees en bloed gedreven willen zijn, niet door vlees en bloed, maar wel door de geesteskracht, dan moeten we ook zorgen naar de juiste balans. En daarom, broeders, is het ook aan ons allen om na te denken en te durven denken. Wat is mijn realiteit? Wat zeggen anderen tegen mij, als ze durven, niet in mijn rug, maar tegen mij, uit vriendschap, uit liefde? Welke zwakheden erken ik des te meer via anderen om? En welk oproep, welk appel blijf ik van mijn geloof ontvangen? Het zal een strijd zijn, niet altijd eenvoudig, maar daarin toont zich juist de mens in zijn beste kunnen. Ooit hadden de jezuïeten als leuze op hun college: hoe hoger de waren, hoe beter het varen. Dat wil zeggen, het is in de storm dat je kunt tonen of je een goede kapitein bent. En dan hebben we in de eerste plaats de kapitein voor het schip, maar de kapitein voor jezelf in uw leven. Het huwelijksbootje inbegrepen om te zien welke koers je vaart, wat uw ideaal is, wat uw kompas is, waar dat je de wind in de zeilen graag voelt, niet alleen vanuit natuurlijke neigingen, maar ook door Gods geest, die u mag bezielen om een vrijheid te genieten die alle aardspret overstijgt. Zuster en broeders, zoals ik het binnen 10 dagen zal zeggen tegen de nieuwe leerlingen, biologisch zijn we een beest, maar wij zijn een mens met een geest. En in die geesteskracht willen wij elk jaar opnieuw bidden: kom Scheppergeest, vul de hart van uw gelovigen. Mogen wij in dat aanstekelijke vuur van het geloof onze ware vreugde vinden, ons geluk in de eeuwige eeuwen.